Dag Joris.
Hey, Christophe.
Aflevering 61.
Yes.
Alles goed?
Ça va.
Ja?
Ja.
Okido.
Ja, goed, goed is relatief, hè?
Is het relatief?
Ziek geweest. Zoals zoveel waarschijnlijk.
Ja, dat had je 2 weken geleden toen al, hè?
Toen was ik aan het hoesten.
Ja.
Maar daarna is het echt begonnen. Ik ben hier weggegaan en toen was het echt om zeep.
Ja?
Ja. Want we hebben woensdag opgenomen.
Ja, zou kunnen. Maandag of woensdag, ja.
Woensdag. Daarna ben ik 2 weken zwaar ziek geweest.
Zwaar ziek?
Ja, corona-achtige toestanden. Ik heb negatief getest op donderdag, dat weet ik nog. Nee, hebben wij toen woensdag opgenomen?
Nee, we hebben daarna opgenomen, ja, want ik weet dat je negatief getest hebt. Just.
Maar het heeft lang aangesleept in ieder geval. Het was tot dit weekend toch, allee, het voorbije weekend zo. Nu nog niet heel hersteld, maar ja, ik hoor heel veel mensen in de omgeving ziek. Griep, buikgriep.
Er zijn ongelooflijk veel zieken.
Ja, ja. Maar daarom gaan wij er niet meer over verder.
Ja, maar toch, ergens wel, want... Ja, ik krijg ook, noem het, ziektemeldingen in de app. En dan is de vraag, hoe moet ik daarmee omgaan?
En het, ziek zijn?
Ja.
Als je niet ziek forceren, moet je ziek hè? Zijn. Ja, nee.
Aangepast en trainen. Daarna inderdaad aangepast trainen. Dat is moeilijk om een geautomatiseerde oplossing aan te bieden via de app. Maar ja, het enige wat je kunt hebben is geduld. Wat het meest frustrerende... Want deze aflevering gaan we het over de
marathon.
De twee grote, twee van de grootste voorjaarsmarathons hebben in april. Ja, de timing is niet goed om nu ziek te zijn als je het puur conditioneel bekijkt.
Ja. Maar het advies, en ik weet niet of we daar vorige keer verder op ingegaan zijn, ik denk het wel, is volume omlaag halen. Mm-hmm. Dus de duurinspanning niet te lang maken. En intensiteit verlagen.
Ja.
Dus niet in hoge intensiteit trainen.
En dat is wanneer het je herstellende bent. Hè? Alleen wanneer dat je niet in je acute fase zit. Ik zou frequentie wel proberen te behouden, maar de belasting per tijdseenheid, om het zo te zeggen, naar beneden halen.
Want jij zegt nu 2 weken geleden, dus inderdaad hebben we 2 weken geleden opgenomen.
Ja.
Wel, dan ben ik nog maar een kleine week hersteld, want ik heb vorige week woensdag pas de eerste keer terug een rollentraining gedaan via 2 Max. Dus iets hogere hartslag. Voor de rest heb ik niks intensief gedaan.
En je hebt ook opnieuw gelopen?
Toen had ik mijn eerste 5 kilometer nog niet gelopen, denk ik.
Nu wel, hè?
Nu wel. Ik ben nu, denk ik, 3 keer 5 kilometer genoeg, of 6 kilometer.
Want je hebt bijna uw One More Loop rondje gedaan, zag ik op Strava.
Ja, 6,12 heb ik gelopen. Ja.
Juist niet bergop gelopen in Vleren.
Nee. En dan heb ik gisteren nog eens 5 gedaan, omdat ik weinig tijd had. Maar...
Gisteren?
Ja. Gisteren.
Ja?
Gisteren.
Ik heb iets speciaal.
Oei.
Ja, Stevie Wonder moet u iets zeggen.
Dat gaat niet als ik de schuif niet openzet.
Dat is waar.
Oh, ja, oké.
Okay. Joris is 40 geworden.
Ja, we gaan dat nu terug afzetten. Voilà. Ja, iedereen verjaart, hè, Christophe.
Ik vond dat er terug tussen moest.
Ja, dat is juist. Ik zit in een andere age group, ja, dat is juist.
Master 2. Hè?
Dat weet ik niet, ik ken ze niet. Ja, is dat niet senior?
Per 5 jaar, hè. In de atletiek, en dan heb je 35, 40, 45.
Ah ja, oké. Okay. Ja. Voilà, daar dan.
Vroeger werd je nu veteraan, vanaf je 40ste.
Dat klinkt senior, wel heel oud, hè.
Ja, je werd senior tot je 40ste, vanaf je 40ste werd je veteraan. Nu zit je master vanaf je 35ste.
Oké, okay, klinkt beter.
En ondertussen, ik zeg vroeger, maar dat is ondertussen al heel lang geleden, alleen ben ik nog een kind van de senioren-veteranen toen dat ik kadetscholier was.
Ik vind het wel tof dat je op paneel een speciaal liedje geprogrammeerd hebt waar we weer claims op kunnen krijgen van Sabam.
Het was een snippet, hè?
Gedaan met de podcast. Wij onthouden ons van alle rechten op dit moment voor Stevie Wonder. Je moet dat zo'n klein disclaimer bijzetten. Nee,
Dus gaan lopen op uw verjaardag?
Doelbewust?
Nee, gewoon...
Nee, ik probeer terug elke dag minimum 1 keer gesport te hebben. En gisteren had ik heel weinig tijd. Ben op een beurs geweest en dan thuisgekomen. Ik moest gaan uit eten en ik had echt 40 minuten. Dus ben ik er 30 gaan lopen en heb ik 10 gedoucht en zijn we vertrokken. Mm-hmm. Maar ja, goed. Vanaf nu terug proberen erin te vliegen. Ik ga proberen vanaf zondag mijn leven terug te verbeteren.
We hebben het daar dit weekend nog over gehad.
Ja, ik heb een sociaal leven, laat het mij zo zeggen. Maar ja, goed, mijn doel is er ook nog niet. Hè. Ik heb nog dik 2 maanden.
Ik zei nog tegen Jan, vorig jaar zou je dit nooit gezegd hebben.
Nee, maar toen was
omdat, omdat je toen al veel vroeger... ik denk dat ik het zo tegen Jan gezegd heb dat u... vorig jaar keek je tegen een berg aan die dat je nog nooit overwonnen had. En dat dwong op een manier respect af. Dat je daar veel vroeger... Nu weet je waaraan dat je kunt verwachten.
Ja, maar vorig jaar heb ik tot 9 april heel sober geleefd, om het zo te zeggen. En mij aan alles gehouden om gewicht te verliezen. Nu weet ik dat ik dat wel op 2 maanden nog ga halen. Maar na 9 april vorig jaar heb ik ook niet meer heel sober geleefd, hoor.
Nee, maar je trainingsfrequentie en volume zat toen al zo hoog.
Dat, ja, nee, ik zit niet zo heel veel achter.
Allee,
nee? Nee, in mijn hoofd nog niet.
Puur het lopen dan?
Zwemmen gaat beter. Heb ik ook meer volume gedraaid tot nu toe. Maar voel ik mij ook veel beter in het water. Dus dat zit goed, dat weet ik.
Als een vis in het water.
Ja, lopen zit niet goed. Ik doe nu 15 kilometer per week of zoiets. Dat is te weinig.
Wat maar, zegt de heup?
Gematigd goed. Afgelopen weekend heel slecht. Heb ik niet gesport. Ben ik op een feestweekend geweest met vrienden. En nu ben ik even de correlatie aan het zoeken. Waarom had ik toen pijn in mijn heup terwijl ik niet gesport had? Is dat alcohol? Is dat eten? Is dat gebrek aan slaap? Ik heb 2 nachten van rond de 4 uur slaap.
Ja, oké. Dat is weinig.
Dus je lichaam is niet hersteld. Is dat omdat andere spieren dan zwakker worden rond die heup, waardoor die heup er pijn doet? Is dat omdat ik met een auto naar zee, 2,5 uur in de wagen, slechte zitpositie?
Ja.
Het kan van al zijn. En ik vind het niet juist. Maandag ben ik gaan zwemmen met pijn. Maar was de pijn dinsdag beter? Dinsdag ben ik gaan lopen en vandaag heb ik geen pijn. Dus... er is iets... ja, goed, voeding zal ook wel helpen. En voeding, alcohol en slaap, die 3 combinaties zullen heel slecht geweest zijn de afgelopen dagen.
Waardoor dat je weer iets voelde.
Ja, maar echt pijn in de heup voor de eerste keer sinds lang. En niet alleen aan de bilspier of de rug. Ja,
ik geloof keihard in de impact van niet-sportieve factoren op sportieve pijntjes.
Ja, dat kan ik geloven. En vanaf zondag ga ik die uitsluiten. Want dan ga ik terug very clean eten, drinken en slapen.
Ja.
Maar genoeg daarover, want allee, we zijn met onze special bezig.
Ja, moeten we het niet over fietsen hebben? Want we zijn toch relevant geworden nu ook in het...
je hebt Sporza geciteerd zelfs.
Je hebt een meter naast u staan.
Ja, de Abbott glucosemeter.
Ja, de sportmeter dan, hè.
Ja, met real-time functionaliteit.
Ja.
Ik ga hem nu niet gebruiken. Ik had 1 of 2. 2 heb ik.
Twitter, ja.
Dus ik kan 2 keer 2 weken overleven. Maar ik ga dat gebruiken in een periode waarin ik heel hard ga trainen.
Ja, of nu. Het is misschien ook interessant om hem...
naar voeding.
Ja. Ja,
dit weekend heeft hij geen relevantie.
Dus dit is dan de sensor die je kunt koppelen aan de Super Sapiens app. En het is vooral die app die dat gaat gaan interpreteren en feedback gaat gaan geven over hoe dat je traint. En ik heb het bij Gert gezien. Dat zijn leuke grafiekjes en scores die dat je daaruit terugkrijgt, die dat veel meer interpreteren wat dat je gedaan hebt. En ik moet zeggen dat ik mij geamuseerd heb met 2 artikeltjes. Allee, geamuseerd met het lezen van 2 artikels op de website van Sporza. Binnen het kader van zelfsporten is er een artikel verschenen over HRV.
Ja.
We hebben het in de podcast ook al over gehad. En hoe dat ik ook merk dat de HRV de bereidheid om te trainen of de frisheid om te trainen goed uittekent. En wat dat het effect van een bepaalde training is, ja of nee. Of dat je te ver gaat. Wanneer dat je uit die ziekte aan het komen bent en eventueel weer meer mogen beginnen te belasten. Ik vind HRV echt wel een belangrijke.
Daar hebben wij het begin vorige week nog over gehad, hè, toen ik je mijn grafiek stuurde, dat je zei, nee, niet doen. En de dag daarna, oké, je hebt geluk, is terug aan het stijgen.
Ja.
Begin maar.
Ik denk dat je mocht niet te vroeg beginnen te belasten. En ik zie dat ook gewoon wanneer ik iemand zeg van, ja, je kunt het nu wel riskeren, dan bleek achteraf dat toch te vroeg te zijn. Waardoor dat... dat die trend langer laag bleef. En je moet niet afgaan op dagscores. Hè. Wanneer dat je zo... In Garmin zit je weekgrafiekje. In mijn Excel heb ik een meermaanden grafiek uitgezet. En ik haal wel heel goed de periodes waarin dat ik fysiek belastbaar ben, zit mijn HRV ook hoog. Dus iets lager gewicht, want ik ben in marathontraining op dat moment. Dus mijn HRV heeft nooit zo hoog gezeten als oktober, november.
Piek, ja.
Dan heb ik die ontstekingsreactie gehad, zakt dat, et cetera. Dus ik vind het heel leuk dat het was een inspanningsfysioloog die verbonden is aan Energy Lab, die dat uitleg deed op Sporza. Maar wat dat volledig strookt, ik bedoel, ik ben niet de wetenschapper, ik kan daar geen oordeel over vellen op die manier. Ik volg volledig de inzichten die dat je zowel voor profs als voor ons als simpele amateurs eruit kunt halen. Ik vond dat superleuk om te lezen. En iets daarna, ik denk nog geen dag erna, verscheen het artikel dat Kristen Faulkner waarschijnlijk zou gedisqualificeerd worden.
Ja, klopt.
Naar aanleiding van het feit dat ze onder haar wielertruitje...
Ze is ook dus onmiddellijk geschrapt, hè?
...een glucosemeter hadden gezien. Wij weten hoe dat ding eruit ziet, want we hebben hem zelf gedragen natuurlijk. Hè. Ook daar vindt het ouderwets van de UCI dat ze dat niet toestaan in koers. We weten hoe het werkt. Hè. Dit is nu de sportsensor. Daar kun je data van op je Garmin krijgen, maar alleen maar wanneer het je gsm bij je hebt. Ik ben er redelijk zeker van dat Faulkner niet met haar gsm in haar broek rondreed.
Je reed wel met oortjes, volgwagen. Een of andere manier wordt er gemonitord, ben ik zeker van.
Ja, maar het moet met de gsm gebeuren. Dus wanneer de auto in Bluetooth bereik komt van de sensor, dan gaat de sensor de data binnentrekken in de app, in de Super Sapiens app. En die kan het op dat moment weer doorpushen via Bluetooth.
Wie zegt dat hij geen gsm van achter had steken?
Ik kan het mij niet voorstellen.
Als je een communicatiemodule achterin steekt of een gsm erbij, maakt toch niet uit.
Het moet binnengetrokken worden door de app. Ja. Dus dat moet ook constant actief gaan staan dan. Ik kan het mij gewoon niet voorstellen. Ik denk dat het wel gebeurt in de volgwagen. Dat wanneer dat de volgwagen erbij komt, dat die data worden binnengehaald. Ik denk niet dat ze met een gsm rondreed.
Ja,
dat... Het zijn allemaal... als je bespaart op stuurlint, bij wijze van spreken, gaat je niet een smartphone van achter in je broek.
Dat weegt geen 3 kilo, hè?
Nee, een stuurlint weegt helemaal niks, hè?
Nee.
Maar goed, het ging gewoon over het feit van hoe staat de UCI daar tegenover? En wat dat ik gewoon niet begrijp is, één, dat je moeite hebt met innovatie en hoe dat je die innovatie moet reguleren, dat snap ik. Maar ondertussen, ik heb die meter voor het eerst gezien in 2021, waar dat hem gebruikt werd door amateurs. En ik weet dat profs daar dus al langer mee bezig zijn. Zij het misschien nog niet met de Super Sapiens app, maar dat product bestaat ondertussen ook wel al even. En dan vind ik wel dat je anno 2023 daar eigenlijk een raamwerk zou rond mogen hebben. Dat je weet waar dat je als atleet aan toe bent. Want in mijn ogen gaat het gewoon... Kijk, dit zijn wedstrijdomstandigheden die zijn moeilijker te simuleren in training of niet te simuleren in training. Hoe reageert mijn lichaam op voeding tijdens zo'n wedstrijdinspanning? En dat zijn gewoon data waar dat uw trainer of uw voedingsdeskundige iets mee aan kan vangen. Dus ik zou dat gewoon... Ik zou dat toestaan. Wattagemeter wordt toegestaan. Dat geeft superveel informatie. Hartslagmeter wordt toegestaan. Je mocht... Je fiets mocht je wisselen.
Ik vraag me maar één ding af nu. Want zij droeg hem op de buitenkant van haar arm. Redelijk zichtbaar, onder die mouw.
Ja.
Hoeveel zouden op de binnenkant van haar arm geprikt hebben? Werkt dat daar, bijvoorbeeld? Dan zie je het niet.
Ja, het is getest in ieder geval. Ik bedoel, waar ze hem hebben plakken, werkt hem. Want anders zouden ze hem daar niet plakken.
Ja, maar als je meer richting oksel plakt, binnenkant daar, zie je het niet. Je typt dat nog eens goed af, zie je het nog minder. En sportteams staan ook zover dat er geld wordt gegeven aan innovatie. Waarom zou dat niet leesbaar zijn enkel en alleen op uw grote wattagemeter die er toch al bij zit? Dus.
Ja, dat zal gaan komen, hè, dat er ook communicatie of meer communicatie in de sensor zit. Deze kan het niet. Er is geen enkele die dat op dit moment kan, maar dat gaat gaan komen.
In Ineos stikt zoveel geld in marginal gains dat je uiteindelijk zegt. Ja.
Jumbo-Visma lijkt mij nog meer...
Dat is voeding.
Ja. Maar ja, dit is voeding. Hè.
Ja.
Of de reactie op voeding toch. Ja. En ik vond het dan grappig dat het... En ik heb dat echt met veel plezier gelezen. Ik had het ook gestuurd.
En vandaag hebben ze u waarschijnlijk gecontacteerd.
Iets daarna kreeg ik een berichtje. Kan ik even bellen?
Ja, ja, graag. Goed, je staat online.
Ja.
Voor wie het wil lezen op sporza.be, de artikels over de glucosemeter. Daar staat Christophe als trainer vermeld.
Mm-hmm.
We zijn nu al 15 minuten de mensen die hier echt willen gaan marathon lopen in Parijs en Rotterdam.
Ja, maar nu moeten we zo, en nu moeten we ook nog iets verkopen. Hebben we een commercial? Want iedereen is nu aan het wachten en dit wordt nu beluisterd.
Truitjes worden... Wanneer nog?
Nee, het is afgelopen.
Ah, geen truitjes. Ja. Oké, schrap mijn opmerking.
Tenzij, hè, want we zijn nu woensdag 15, wanneer dat je mij... tot voor vrijdag denk ik wel dat er nog aanpassingen kunnen gebeuren bij BioRacer. Maar de bestelling is doorgegeven. Wat dat in de webshop staat, is doorgezet.
Oké.
Maar ja, ik weet wel dat ze niet dit weekend ook geproduceerd worden. Dus waarschijnlijk kunnen we er wel...
Wie nog een uitzondering wil, moet ons via Insta of rechtstreeks naar Christophe mag sturen.
Ja. Dan lukt dat wel.
Oké. Over de rest van de koers gaan we even zwijgen. Het zijn heel mooie koersen geweest. Dat bespreken we wel in de volgende podcast. Twee marathons. Dat is wat je juist zei. Ja. Parijs en Rotterdam.
We hebben superveel vragen gekregen rond die... Allez, specifiek die twee marathons. Ik zie ook in Trenara dat ze door heel veel gebruikers ingesteld zijn als doel. Meer dan andere voorjaarsmarathons. Dat snap ik ook wel. Hè. Parijs is een supergrote, 50.000 deelnemers. Rotterdam is een zeer lokale, vanuit het standpunt dat we met de podcast en met de app toch vooral Nederlandstalig gericht zijn. Dus ik snap dat die twee aan bod komen. En ja, sommigen begonnen te panikeren.
Heb je geen vragen genoteerd of wat? Je hebt voorbereid?
Nee, ik heb niks genoteerd eigenlijk. We doen het op parate kennis, hè.
Ja.
Maar er was een beetje onrust over het feit dat de aflevering nog niet gepubliceerd was. Dus ze zitten erop te wachten.
Ja. Nu, het voordeel is, iedereen moet zijn laatste duurlopen gaan doen dit weekend. Zeker voor Rotterdam zit je in de langere duurlopen nog altijd.
Yes.
Parijs gaat je
taperen. Ja.
Simulatie is het deze week. Maar zelfs als je gaat taperen, kun je deze aflevering nog luisteren. Dus tijd genoeg, blijf rustig. Ik wil wel één oproep doen vooraf, en dat is vooral voor Rotterdam, niet voor Parijs, want daar is het toch moeilijker. Maar Rotterdam, er zijn ongeveer 3.000-4.000 mensen die op de wachtlijst staan, heb ik begrepen, links en rechts. Om nog een ticket te bemachtigen van mensen die gaan afhaken. En er gaan er afhaken, daar kun je van op aan. Gaan mensen ziek worden, gaan mensen geblesseerd worden en zo verder. Moest er de running crew luisteraars onder elkaar willen wisselen, stuur ons dat ook. Hè. Moest je een ticket over hebben. We kennen ook heel veel luisteraars die al ons gevraagd hebben van kunt je ons nergens aan een ticket helpen, want ik wil ook nog naar Rotterdam.
Ja, en dat was niet zo leuk om te horen. Iemand vanuit in de Trenara community las ik dat gisteravond.
Opgelicht.
Iemand is opgelicht. Ja.
Ja.
€80 overschreven voor een ticket en het ticket niet gekregen.
Ik heb Axel Dazeleer gebeld om mogelijk een onderzoek te starten, maar hij heeft mij nog niet geantwoord. Nee, dat is, let ermee op als je tickets koopt. Er zijn er heel veel die nu slim op die tweedehandsmarkt proberen u op te lichten om snel wat geld te verdienen. Daarom dat ik ook zeg, probeer als luisteraars onder elkaar een ticket te bemachtigen, zodat je weet dat je met iemand betrouwbaar zit.
Mm-hmm. Ja, we beginnen met Parijs.
Omdat
het een eerste is. 2 april. Ja, zondag 2 april. Superveel deelnemers.
Yes.
Dus stel u daar ook op in. Want die 50.000 mensen die dat daar aan de start gaan staan, dat zijn er meer dan toen dat wij er in 2019 waren. Je hebt 1-2 keer Parijs geropen.
Eén keer.
Die metro zat toen al... redelijk vol.
Weet je dat nog?
Ja.
Dat stuk weet ik niet meer.
Nee?
Ik weet alleen nog waar we geslapen hebben.
Ja. Ik weet waar dat we de pasta zijn gaan eten. Ik zou er nog altijd blind naartoe kunnen wandelen. Dat we dan aan het parkje Mosson, daar had je ook de metrohalte Mosson. En zo zijn we naar de Champs-Élysées gegaan. Maar toen was het daar al super druk. Jullie zijn nog met mij meegewandeld, of jij bent met mij meegewandeld naar mijn startvak, want jij vertrok iets later. Ik herinner mij die weg nog heel goed. En we zijn voor de marathon en ik weet niet op welke manier dat jullie naar Parijs reizen. Wij hebben dat toen met de Thalys gedaan.
Ja, klopt.
Wat dat ook heel eenvoudig is. Zeker voor wie dat kort bij Luik, Brussel woont, waar de haltes ook zijn. Maar ik herinner mij die weg daar naartoe en voor mij was dat overdonderend, want Valencia was mijn eerste marathon tot dan, dat was 5 maanden eerder, dat was toen half november ging Valencia toen nog door. Valencia was by far niet zo druk als dat Parijs was.
Klopt.
En is. Ja. Want Valencia stijgt nu naar 33.000 deelnemers, was uitverkocht op 30. Parijs is uitverkocht op 50. Dus dat is gigantisch.
Uw metro is inderdaad niet te vergelijken. Als je Valencia van het vliegveld komt, rechtstreeks de metro instapt, heb je daar plaats.
Ja.
In Parijs is dat niet zo evident. Daar zitten de metro's goed vol.
Mm-hmm. Dus hou je daar ook rekening mee die ochtend van de marathon en vertrek op tijd. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Iedereen die dat al in een grootstad is geweest, die weet hoe druk dat de metro kan zijn. Maar wanneer dat 50.000 lopers zich moeten verplaatsen naar de Champs-Élysées. Die Champs-Élysées is groot, die is breed, die is lang. Maar die metro die gaat stampetig vol gaan zitten.
Klein wistje dat je, in onze tijd hadden we nog de
in onze tijd?
Ja, de 10 rittenkaart. Hè? De papieren metrokaartjes eigenlijk die je kon kopen. Of de rittenkaarten.
Dat is nu al niet meer.
Nee, dat is een oplaadbare Navigo-pas geworden.
Ah, voilà.
Dus iedereen moet een digitale kaartjes eigenlijk gaan
maar ook
kopen.
Dat zijn dingen die je gemakkelijk op voorhand kunt...
Check dat even gewoon.
Regelen, hè.
Ja.
Dat is super praktisch, heeft niks met de wedstrijd zelf te maken, maar toch weer wel. Want hoe rustiger dat jij je naar start kunt begeven, hoe beter.
Ja. Je komt eraan, zoek je een hotelje dat eigenlijk, en dat is voor alle marathons hetzelfde, in grootsteden, zoek een hotel dat dicht bij een metro ligt. Want in Parijs heb je goede metroverbindingen.
Ja. Dus leg je niet in centrum, waar dat je, ik weet niet hoeveel geld kwijt bent.
Zoek gewoon een lijn van de metro die naar het centrum rijdt.
Ja. Ik weet trouwens, in Parijs weet ik echt niet wat het centrum is.
Nee, alles is
daar centrum. Is geen markt en daar staat geen Ambiorix, dus ik weet dan niet wat ik moet zeggen dat het centrum is.
Nee, maar voor Berlijn deed ik hetzelfde. Hè. Ik keek gewoon naar de metrolijnen. Wat ligt wat meer buiten dan de cirkel van een kilometer van echt centrum.
Mm-hmm.
En zoek je daar een hotel in de buurt van de metro, dat je 200 of 300 meter moet wandelen. Of 500 meter, en dat je dan de verplaatsing kunt maken.
Mm-hmm.
Hetzelfde voor de expo.
Ja.
Dat hebben we ook per metro gedaan.
Per metro gedaan, hè.
Ja. Dat is wel straks gewandeld, als ik me herinner, vanaf het einde van de metro naar de expo op zich.
Ja. Die expo was ook wel... Ja, je hebt veel plaats nodig, hè. Wanneer dat je 50.000 mensen hun startnummer moet gaan geven, dan heb je plaats nodig. Dus dat ligt niet aan... Nee. Dat ligt niet in de buurt van de Champs-Élysées.
In tegenstelling tot de mensen die naar Valencia geweest zijn, dankzij ons, die expo, daar ziet je wel iets.
Dankzij ons.
Daar ziet je wel iets, hè. Essex staat daar met een hele grote stand.
Nu Balance viel ook niet tegen tijdens Valencia dit jaar.
Het is niet te vergelijken. De grote expo, zoals ik hem in Berlijn ken, die gaat je nergens vinden. Maar hier ook wel een grote,
mm-hmm.
Laat me zo noemen. Dus je kunt daar wel wat shoppen.
Ja. Ja, ik vond dat was 4 jaar geleden. Ik vond dat indrukwekkend hoe dat ze toen daar...
Als je dat indrukwekkend
vond... Dat is een heel grote stans.
Moet je naar
Berlijn nog...
Dat is in Hallen. Dus je kunt er wel wat gaan shoppen. Verlies daar ook niet te veel tijd.
Vergeet uw doktersvoorschrift niet.
Juist.
Of uw medische goedkeuring.
Ja. Is verplicht in Frankrijk. Ik heb me ook laten vertellen, laatst in Italië ook.
Ja, klopt.
Dus je moet gewoon... dat is niet dat je volledig moet laten onderzoeken.
Nee, nee.
Je moet een attest van een geneesheer hebben die zegt dat je in staat bent om de marathon te lopen.
Ja.
En dat is puur om hun in te dekken. Niet voor uw gezondheid. Want nogmaals, je moet niet op onderzoek. Als je een dokter kent en je zegt, schrijf me een attest of vul het in of teken het.
Mm-hmm.
Dat is puur ter voorzichtigheid van hen zelf.
Ja.
Dat ze niet ongetrainde mensen...
Maar vergeet het niet mee te pakken wanneer je je nummer gaat gaan afhalen, samen met je paspoort.
Je krijgt het niet.
Je krijgt je nummer niet. We hebben het er daar gezien op dat moment. Ik denk zelfs dat misschien zelf iemand voor mij was die dat de nummer ging afhalen, die dat hem gewoon niet kreeg. Dus
het is verplicht.
Vergeet het niet.
Goeie aanvulling, dat was ik al vergeten.
Ja, voilà. Daarom zijn we met twee. Hè.
In Rotterdam straks heb je hem niet nodig, voor de duidelijkheid.
Nee, voilà, maar Parijs wel. En ze letten daar echt op.
Klopt. Goed, slapen, eten. Eten zoek je een restaurant in de buurt. Daar kunnen we niet echt tips over gaan geven. Er zijn er genoeg.
Ja.
Ja.
Ja. Pasta is sowieso minder belangrijk de avond voordien.
Ja.
Je moet nu wel eerder, 2 dagen ervoor, dat moet je belangrijkste stapeldag zijn. En maak je laatste maaltijd niet meer te zwaar.
Nee. Startvak dan?
Startvak, ja. Je kunt zowel links als rechts van de Champs-Élysées binnen. Kijk dus waar dat je uit de metro stapt. Wij zijn aan de, als je van de Arc de Triomphe naar beneden loopt, hadden wij de metro links.
Linkerkant, ja. Nu, dat gaat zich wel uitwijzen. Hè? Iedereen loopt naar de Champs-Élysées die
tenzij dag. Dat je met iemand wilt afspreken en je zit niet op dezelfde locatie of een hotel. Dus super, daar ook weer heel goed afspreken. Het is veel minder voor de hand liggend om elkaar te vinden in een marathon met 50.000 deelnemers dan ene met 10.000, met 15.000 deelnemers.
Daar hangt het nu wel eens heel hard af van welke tijd dat je gaat lopen.
Ja.
Ik denk, had ik me toen niet ingeschreven, ook voor 3:30. Jawel. Hè?
Ja, waarschijnlijk wel.
Zolang je in die regionen zit, die sub 3:30 ongeveer, heb je massa's plaats in je startvak. Geen drukte, geen lang startvak, want ik stond niet zo heel ver achter u.
Nee.
En jij stond bij preferentieel.
Ja.
Wat dat is net achter de...
Wat dan net achter
de topatleten,
was. Hè?
De 8-10 Kenianen die daar het tempo gaan bepalen.
Vrouwen starten een paar minuten vroeger in Parijs, zodat ze ongeveer gelijk met de mannen zouden kunnen aankomen.
Klopt. Daarmee is Parijs ook een van de weinigen waar een wereldrecord voor de vrouwen kan gelopen worden. Hè?
Ja.
Want een marathons waar mannen en vrouwen samen starten, is een wereldrecord niet gelimiteerd, of hoe noem je dat? Of wordt dat niet gehomologeerd? Zo is het.
Ja. Is dat?
Ja, serieus. Als ze samen starten...
Er twee.
Nee. Je moet een marathon hebben waar vrouwen apart starten. Londen is volgens mij ook zo een.
Dat is nogthans iets wat ik zou moeten weten. Ik dacht dat er twee referenties waren. Gewoon.
No way.
Oké. Okay. Ja.
Ik denk Londen en New York, dat er ook aparte starttijden zijn voor vrouwen. En daar kunnen ook wereldrecord... Maar ja, goed, New York is niet echt bedoeld om een wereldrecord te lopen.
Nee.
Maar Londen wel.
Oké.
Okay. Laat er maar eens op. Dat is om te vermijden dat er mannelijke hazen ingezet worden voor dames aan een wereldrecord te helpen. Check dat maar eens.
Ja. Ja.
Wist je dat je? Nu straks klachten. Omdat ik verkeerd
ben. Ik dacht echt dat er twee...
Ja, goed. We zoeken het op. We komen er later op terug.
Want ik denk nogthans van niet, Joris. Ik ben er redelijk zeker van.
Dus ik meen dat. Dat meen ik nu in zegt.
Maar ze hoopten toch dat Gidey in Valencia het wereldrecord zou lopen en die is samen met de mannen gestart?
Ja, dan was dat geen officiële. Volgens mij mag het niet.
Ja, ik weet het. Ja, oké. Okay. Opzoeken, maar dat. Ik zet mijn joker in.
Oké, ik ga me hier heel even ongemakkelijk vanaf helpen. Goed, zwart. Dus vrouwen en mannen starten apart.
Ja. Ja, dat sowieso in Parijs. Ja.
Christophe startte heel snel na de topatleten. Ik stond er in een vak en ik zag dat heel mooi weglopen.
Ja.
Want de Champs-Élysées is hellend.
Ja.
Je loopt naar beneden.
En daarom, in welk startvak dat je ook staat, kijk naar achter, kijk naar voor. Ik vind dat...
Kijk naar de Arc de Triomphe achter u en daar ziet je Mensenzee staan.
En je ziet het licht worden.
Ja.
Want je komt daar zo vroeg aan, omdat het nodig is. Zeker nu, 50.000 deelnemers, kom op tijd. Startvakken zijn natuurlijk, hebben verschillende starttijden. Dus wie dat in het laatste startvak staat, op 3 kilometer van de start van de Champs-Élysées, wij waren al vertrokken, zag ik nog mensen wandelen richting hun startvak. De laatste kleur hadden. Ik denk dat die nog, die waren met te veel, dus ik denk dat die er wel nog op tijd geraakt waren. Maar ik dacht van, oké, jij moet nu nog 3 kilometer naar de start wandelen. En wij zijn... Op 3 kilometer.
Ja, het is 50.000 man. Hè.
Ja, maar dat is ongelooflijk. Daarom profiet. Je hebt voor die marathon gekozen. Geniet er dan ook van.
Ja.
Pak dat mee, pak dat zicht mee van met hoeveel dagen daar staat. Maar kijk naar achter, kijk naar de Arc de Triomphe. Zie het licht opkomen, zie het lichter worden. Dat is echt wel...
Kijk voor u, want je ziet ze weglopen allemaal naar beneden.
Ja.
Ja, en dat is dan direct de eerste dingen die ik meegeef. Laat u niet vangen in Parijs.
Oeh, je bent zo gemakkelijk weg.
3 kilometer bergaf.
Ja.
Dat gaat heel goed. Top tempo.
Want je denkt dan, maar de Champs-Élysées loopt toch niet gemakkelijk met die kasseien? Jawel.
Ja.
Jawel.
Een hele verhaallijke start.
Ja. Ja.
In Valencia gaat je de brug nog over, moet je omhoog, hè? Je eerste 100, 200 meter. Ja. Dat is een heel ander gevoel dan bergaf starten. Dus hoe goed je ook voelt, en je weet de eerste 3-4 kilometer voelt je allemaal heel, heel, heel goed, laat je niet vangen.
Parijs is geen vlakke marathon. Het zijn, ik noem het rolling hills, maar Els heeft de halve marathon gelopen 2 weken geleden. En die zei van, oh, maar dat is toch wel een zwaar parcours, die halve marathon. En de halve marathon loopt je eigenlijk de eerste helft van de marathon, loopt je omgekeerd, loopt je naar de start, bij wijze van spreken. Ja. Dus je vertrekt waar het halve marathonpunt ongeveer is van de marathon, loopt je richting Bois de Vincennes en zo terug de stad in. Dus het is quasi het omgekeerde. En zij was verbaasd over het niveauverschil, over de heuvels die dat erin zaten. Toen heb ik haar nog gezegd, ja, oké, goed dat je dat zegt, want voor ons als Haspengouwers betekent een heuvel niet hetzelfde als voor iemand anders, vermoed ik ook. Dus ja, wij mogen dat rolling hills noemen, maar dat is omdat wij hier wel een paar kuitenbijters op ons trainingsparcours hebben zitten soms. Dus dat gevoel ligt dan anders. Maar Parijs is geen vlakke marathon. Laat u dus niet verleiden in het begin om te snel van start te gaan, want een paar kilometer later begint je aan uw klimmen richting Bois de Vincennes. En tussen de massa ziet je misschien niet hoe dat de weg naar omhoog loopt, maar die loopt wel wat naar omhoog.
Ja.
Vals plat, ik weet niet hoe je het wilt noemen, maar die loopt wel naar omhoog. Het parcours is veranderd ten opzichte van onze passage. Dat is niet zo belangrijk om mee te geven, want wie dat nu naar Parijs gaat, die kan toch niet vergelijken met vroeger. Maar het verschil zit hem vooral in het begin. Je loopt naar Château Garnier, blijkbaar. Dus ze hebben een nieuwe sightseeing spot toegevoegd aan je parcours. Daardoor moet je meer bochten maken dan de vorige. Allee, moet je in het begin meer bochten maken wanneer dat je nog frisser bent. Ik denk niet dat dat slecht is op zich.
Dat is juist, want eigenlijk liepen wij daar gewoon rechtdoor tot kilometer 10 bijna.
Ja. Nu gaat je even naar, loop je even naar het noorden, hè? Ja. Naar links, maar naar het noorden op de kaart. En maak je daar toch wel wat extra meters. En die worden gecompenseerd in het Bois de Boulogne. Beetje spijtig,
ja.
Want daar gaat je niet meer voorbij dat architecturaal gebouw.
Vuitton of zoiets was dat.
Het Vuitton-gebouw lopen.
Oeh, daar zou ik blij geweest zijn. Dat vond ik maar een heel ambetant stuk.
Maar ik vond het gebouw heel mooi, want ik heb toen nog achterom gekeken.
Terwijl, als je daar frits zit, is dat heel mooi. Ja. Als je daar dood zit, is dat niet mooi. Ja.
Wat dat... Kunt je... Want jij hebt natuurlijk Rotterdam wel al gelopen. Kunt je Bois de Boulogne vergelijken met Kralingsbos?
Nee.
Weinig volk, maar wel groen?
Nee. Eigenlijk, Kralingse Plas is de doorsnee ring in ieder welke stad in België. Gewoon een weg, daar staan wat bomen langs. Er is niks mooi aan, want de plas die ligt in het midden van die hele cirkel die je gaat maken, die zie je toch niet. Nee.
Nu, niet te vergelijken.
Nu ga ik misschien klachten krijgen van Nederlanders die daar wonen, maar nee, Bois de Boulogne is mooi groen.
Want dat is het laatste bos, hè? We hebben het laatste bos.
Idyll is om te lopen. Dat was eigenlijk wel mooi. En er stond maar niet zo heel veel volk, maar op zich was dat een heel mooie locatie. Dat ga je in de Kralingse Plas niet hebben.
Nee, je loopt nu minder door het bos. Je loopt die laatste kilometers leiden nu weer meer terug door de stad. Je loopt weer iets meer richting het centrum om er dan weer even van weg te lopen. En dan de Avenue Foch is het zeker op te lopen richting de Arc de Triomphe. Je stopt onderaan die chaussée.
Ja.
Stopt je.
Maar heb je het hoogteprofiel bekeken van die Palais Garnier? Nee?
Nee.
Oké, dus ik weet niet of het daarop loopt, voor de duidelijkheid. Je gaat eigenlijk
ik vermoed van niet eigenlijk, want je loopt niet ver weg, hè, richting Palais Garnier.
Maar volgens mij zijn wij daar uitgestapt, in de metrostation Opera.
Dat kan.
Ja, wij zijn niet in Concorde kunnen afstappen, want Concorde was toen niet open. Dus moesten we in Opera af en dan zit je eigenlijk heel dicht bij Champs-Élysées.
Ja.
Maar daar gaat nu deze keer de marathon doorkomen, dus ik weet ook niet of je daaruit komt.
Ja, check dat ook alweer, hoe dat de metro's rijden die dag, welke haltes dat open of dicht zijn. Dat is zeker niet onbelangrijk.
En dan voor mij kwam ik op een eerste iconische plaats, tenminste. Dat is de eerste grote rotonde die je pakt.
Ja, Place de la Bastille.
Ja, voilà. heel mooie zuil, denk ik, hè, dat daar staat.
Ja.
Daar is ook of wasbevoorrading. Ik weet niet of het nu is. Ik zie dat
want nu kloppen de kilometers natuurlijk niet meer. Hè?
Ja, maar ze hebben een bevoorrading weer niet aangeduid op die kaart.
Nee, alleen de...
Drinks every 5K.
Ja, dus je krijgt die bevoorrading voor Place de la Bastille in een rechte lijn, wat dat wel goed is.
Ja. Vroeger waren het... Allee, wij hebben nog flesjes gehad. Flesjes Evian, waar de dopjes wel af waren.
Ja.
Moest je dat willen sluiten, pak een dopje mee. Dat is misschien een tip die ik ook geef. Ja. Dat is een heel stomme tip. Hè,
moet je de diameter kennen?
Ja, gewoon een standaard 33 centiliter Evian flesje.
Mm-hmm.
Maar dan kun je dat tenminste sluiten. Of je loopt wat verder, er staan soms nog flesjes die niet open zijn en dan rits je zo eentje mee.
Ja.
Maar ik weet niet of het nog flesjes zijn. Ik ga ervan uit van wel. Evian zal dat nog wel altijd sponsoren, zeker. Eens even kijken. Het is Vittel, sorry. Sorry, Evian.
Ah, ja.
Sorry dat je klachten gaat insturen, maar het is Vittel. En volgens mij zijn het nog altijd flesjes.
Maar inderdaad, ik vind het ook niet onbelangrijk wat je aanhaalt van een mooi punt, die rotonde daar aan Place de la Bastille. Je loopt in Parijs, pak het mee.
Ja, je gaat er ook
niet... Je loopt
niet...
echt in een miljoenenstad.
Ja, als je voor
een
tijd loopt...
Een historische miljoenenstad.
Als je voor een tijd loopt, laat je niet vangen aan de massa. Zoek de kortste weg op een rotonde en dat is gewoon rechtdoor.
Ik kan me wel voorstellen dat wanneer dat je in startvak van 4:30 staat...
Dat je niet de mogelijkheid hebben. Nee. Want daar is het nog niet zo uit elkaar gelopen, natuurlijk. Dan ga je verder.
Dan loop je richting kilometer 10 en dan gaat je eigenlijk... loopt je Bois de Vincennes in. Hè. Tussen 7 en 10 loopt het wat naar omhoog.
Klopt.
Want Bois de Vincennes ligt iets hoger dan Parijs Centrum. Ja. En vanaf dat moment zit je uit het volk.
Ja, dan ga je 10 kilometer in bossen lopen. Mooie omgeving. Er liggen een aantal gebouwen die je kunt bekijken. Het Château de Vincennes. En het...
paardenrenbaan loopt je voorbij.
Ja, klopt. Relax daar.
En is het hier ook Roland Garros?
Ja, ik denk het wel.
Dat je in de buurt van Roland Garros zit, of is dat Bois de Boulogne?
Geen idee.
Dat weet ik ook niet.
Ik denk daar.
Ja, ik dacht ook daar.
Maar je gaat daar 10 kilometer in dat bos zitten.
Ja, ja. Maar dat vond ik zo frappant en anderzijds ook idyllisch aan Parijs. Miljoenenstad, groen, rust, geen kat.
Nee.
Miljoenenstad, groen, rust, geen kat, miljoenenstad. Want omdat je van centrum richting Bois de Vincennes liep, terug naar het centrum, Bois de Boulogne, terug naar het centrum.
Chill daar gewoon, hè. Zoek daar je rust, kom tot jezelf. Want ene keer als je uit dat bos komt, dan begint eigenlijk die marathon voor een goed stuk.
En het loopt naar beneden wanneer je uit het bos komt. Ja. Dus onthoud dat ook. Kijk zeker naar het hoogteprofiel.
Het is ook wel rolling hills in het bosje zelf ook. Hè?
Tussen 20 en 25 gaat je amper hoogtemeters maken.
Klopt.
Dan zijn we ook nog niet aan de tunnels.
Nee, die beginnen zo rond de 25 beginnen.
Ja. Dus allez, pak dat mee. Denk dus ook niet dat je... dat de rest van de marathon dalend gaat gaan zijn, omdat je, wanneer je voor je kijkt, ziet je echt de weg naar beneden lopen. Dus pak dat mee, maar begin daar niet te versnellen. Pak die daling gewoon als een voordeel, maar niet als een punt van hier begin ik te versnellen, want vanaf het moment dat je aan 25 zit, en dan zit je 25, zit je eigenlijk terug aan Place de la Bastille, met het parcours zoals dat het nu is,
mm-hmm.
maar aan de andere kant van de rotonde. Vanaf dat moment beginnen uw metro's te komen. Hè?
Ja. Iets verder gaat je langs water. Je gaat eerst Notre-Dame nog zien liggen.
Ja.
De stijgers gaat je zien in ieder geval, want ze zijn niet in het herstellen. En dan loop je echt gewoon langs de Seine, mm-hmm. Waar je in de verte de Eiffeltoren ziet, maar waar je tunnels gaat krijgen.
Ja. Ja.
Nu, ik had Parijs, denk ik, was mijn vijfde marathon. Ik had daar ook schrik voor in het begin. Een tunnel gaat ook omlaag in het begin, hè. Vergis u niet. Dus.
Ik vond het helemaal niet zo erg als dat het mij werd voorgesteld of gezegd van uit die tunnel komen, dat gaat zwaar gaan zijn. Ofwel hebben dan niet de zwaarste tunnels voorgeschoteld gekregen, maar ik vond al bij al dat dat nog meeviel. Wat ik erger vond, was dat ze een van de tunnels hebben ze toen verduisterd en daar hadden ze een soort van Halloween-tocht van gemaakt. En daar hadden ze met rook gewerkt.
Ja,
dat snapte ik niet.
Nee, dat was
je zit in een tunnel, oké. Op dat moment rijden er geen wagens, maar qua zuurstof voelt het toch wat anders aan dan wanneer dat je buiten loopt. En dan ga je daar nog een keer met rookontwikkeling gaan werken om je lichteffecten te krijgen. dat snapte ik niet goed.
Nee. Dus, en ja, bergop lopen, na een tunnel verklein je paslengte een beetje. Hou daar een beetje in. Je gaat er geen minuten verliezen, omdat je een beetje op hun hartslag aan het letten zijn. Blaas je daar vooral niet op.
Nee, dat, ik denk dat dat inderdaad belangrijk is. Ik vraag mij ook af met de parcoursherstekening.
Of die helling er nog in
zit. Yes. Ik vermoed van niet eigenlijk. Want zoals dat ik het mij herinner, was die helling rond kilometer 32.
Ja, maar die schuift nu op. En
dat parcours lijkt er mij nu anders uit te zien.
Ja, maar ik vrees u dat je op Boulevard Exelmans...
Dus krijgt hem nog wel, of wel juist niet.
Ik vrees dat je daar wel naar boven gaat moeten, want dat bos ligt hoger. Hè?
Ja, ja.
Dus ik vrees na Avenue de Versailles, dus nadat je langs de Seine hebt gelopen en je een bocht naar rechts gaat maken, dat je wel omhoog gaat gaan.
Mm-hmm.
Want anders dan komt het niet uit. Maar dat kunnen we nu niet meer bevestigen, jammer genoeg. Ik weet ook niet hoe het parcours anders is dan vroeger. Zoek u dat wel op.
Ja, bij de Boulogne maak je nu gewoon minder kilometers. Je trekt sneller terug de stad in.
Ja.
Om er dan weer een beetje van weg te lopen en dan te finishen.
Mocht dat nog altijd zijn dat je op dezelfde manier bij de Boulogne ingaat, daar lagen van die gigantische, ik zal het censureren, gewoon slechte stukken.
Ja, je loopt op een andere plaats het bos in. Ah. Dus ik vermoed dat, dat ze de betere beloopbare stroken hebben uitgekozen. Want nu moest je zelfs een beetje dolomiet erbij pakken ook.
Oké, maar toen was het kasseien gedurende 50 meter, 50 meter beton. 50 meter kasseien, 50 meter beton.
Ja.
Dat was niks zo slecht als dat op dat moment.
Ik vermoed dat ze nu voor de grotere wegen gekozen hebben, want ook dat was frappant. Eigenlijk, qua wegbreedte, was dat redelijk smal.
Ja, klopt.
Voor zo'n grote marathon te zijn. Ja. Je loopt in Parijs, dat vind ik ook belangrijk om mee te geven. Je gaat redelijk wat supporters gaan hebben in de stad. Maar Parijs is een miljoenenstad. Je hebt er ook heel veel toeristen die dat op het moment dat ze boekten helemaal niet wisten dat er een marathon doorging. Die willen de weg oversteken, die steken gewoon die weg over.
Ja.
Dus
het enige wat je dan niet hebt, of minder gaat hebben, is langs de Seine.
Nee,
want dan staan eigenlijk de mensen boven u aan de railing te kijken.
Ja. Maar het is vooral vanaf... eigenlijk wanneer je richting Bois de Boulogne loopt, dat je weer gelijk gronds zit eigenlijk.
Ja.
En daar is een heel mooi sfeerstuk dat ik me herinner, waar dat het volk echt kort staat, zoals de laatste kilometers in Valencia. Niet met zoveel volk, maar wel smal, waardoor dat je echt wel die sfeer krijgt die dat u opzweept. Maar daar zag ik ook gewoon volk oversteken. En dat kan frustrerend zijn wanneer dat juist voor u gebeurt en dat je even uit uw pas moet. Maar hou daar gewoon rekening mee. Niet iedereen in Parijs is daar voor de marathon om hem te lopen of om voor u te supporteren.
Ja. Ja goed, de bevoorrading hebben we juist gezegd, is elke 5 kilometer in principe. Ze staan gewoon op de website, 4,5, 10, 15, 20, 25, 30,3. Dus beeld je gewoon in elke 5 kilometer, alleen op het einde 35 en 38. Op zich is dat beter, hè, dat je op 38 nog een bevoorrading kunt krijgen. Die op 40 zou je toch niet nodig hebben.
Nee.
Dus dat is wel belangrijk. Er zijn ook heel veel metro ingangen en uitgangen voor supporters.
Ik denk dat Loes mij een keer of vier toch heeft kunnen zien, terwijl dat je eigenlijk, omdat je heel vaak in lijn loopt, hè, want je maakt geen rondje. Hè.
Nee.
Je loopt naar het oosten en dan loop je naar het westen, vanuit het centrum. Maar inderdaad, je kunt toch de metro gebruiken. En dan hangt het van uw looptempo af of dat uw supporter u een keer vaker of een keer minder vaak gaat gaan zien welke tijd dat er is tussen de metrostops. Voor de supporters, ook belangrijk, informeer ze goed. Uw metro rijdt frequent, maar in en uit de metro geraken kost u meer tijd, want die ligt dieper dan in minder grote steden. Dus je hebt meer verplaatsingstijd, omdat je meer trappen moet gaan maken op en af. Dus daar ook best wat marge nemen en het niet te nipt laten uitkomen.
Klopt. Ja, en dan als je richting finish gaat, genieten, want dat is een fantastische finish, vond ik.
Ja.
Een hele brede finish.
Heel breed, Arc de Triomphe voor en boven u.
Ja, banners op de wegen, heel breed. Ja,
al honderden meters lang, hè.
Ja, ja. En een speaker die ook goed zijn best doet om iedereen binnen te halen.
Ja. Ja.
En dan heel, heel goede vrijwilligers. Leuke bevoorrading weer nadien. In Parijs krijg je finish t-shirt aan de finish.
Ah, dat herinner ik mij niet.
Ja. Dus je kunt alleen maar een finisher t-shirt krijgen als je hem uitloopt.
Oké, dat zit in een zakje dan.
Ja, of ze doen u dat aan of zoiets. Ja. In blauw van Parijs komt van na de finish.
Oké.
Dat weet ik nog.
Straf qua mate dan?
Ja, dat weet ik niet hoe ze dat doen, maar... Ik weet dat... Ik heb mij net toen, als ik me niet vergis...
Ja, ik ben nog de dag erna in de Essex shop in het centrum van Parijs ben ik nog een ander t-shirt gaan kopen, omdat ik ze zo mooi vond.
Ah, oké.
Om er uiteindelijk toe te komen dat ik die nooit nog heb aangehad, want ik heb schrik om die te verslijten. Ja. Dan heb je heel veel aan iets wat je koopt, als je dat niet gebruikt. Ja. Wat vond jij uiteindelijk van de marathon van Parijs?
Ja, ik vond dat... Ik heb afgezien toen, dus op zich was dat gevoel niet wauw. Maar ja. Ik zou hem eigenlijk eens opnieuw moeten lopen om meer mee te krijgen. Ik denk dat ik was ook te nerveus toen. Ik heb niet genoeg opgenomen in mij.
Nee, ik wel. En ik vond het echt een plezante marathon. Maar ja, oké, mijn connotatie is dan weer anders, omdat het is de marathon waarin dat ik mij een beetje verbaasd heb, want ik ben daar helemaal niet losgegaan of vanuit gegaan dat ik daar mijn tijd zo zou verbeteren, gelijk dat ik toen gedaan heb. Dus ik weet dat ik daar met een ex-wielerprof hand in hand over de finish ben gekomen, Nicolas Fritsch. Ik heb daar nog een Brusselaar gezien waar ik een heel tijdje mee gebabbeld heb. Een West-Vlaming bij het inlopen van Bois de Vincennes, die dat vroeg welk tempo dat ik ging lopen en dat ik toen zei van ja, die ging voor 2:45 of zo. Toen dacht ik, oh, dat kan ik van zijn leven niet. Veel succes, doe dat goed. En, ja. Ja, ik liep 2:51 die marathon, maar ja. Ja, ondertussen...
Nee, want 18 is na mijn befaamde Valencia-marathon van 17, de volgende.
Het bankje.
Ja, en ik weet dat ik toen heel nerveus was om die 3:30 te lopen. Ik heb toen samen met Joren gelopen, heel lang stuk. En mijn eigen opgeblazen vanaf 25, denk ik. Ja, en toen was het lights out.
Mm-hmm.
Dus het eerste stuk heel nerveus en het tweede stuk gewoon kapot. Dus ik heb daar niet zo heel goede herinneringen aan.
Ja, en ik vond gewoon omdat je geloopt in een grootstad... Je ziet, je pikt echt veel op van die grootstad. Het is niet dat ze parcours uitgetekend hebben dat saai is of dat u uit de stad leidt. Nee, je loopt echt wel in die stad, maar je loopt ook in die twee groene longen.
Want maar je moet wel rondkijken dan. Hè?
Je moet rondkijken.
Ik had de Eiffeltoren bijna gemist.
De Eiffeltoren is de enige die dat ik gemist heb. Wat dat ik dan weer niet snap, want je passeert er echt op 200-300 meter van.
En je ziet hem van heel ver al staan.
Ja. Want voordat je de tunnels induikt, of de tunnel ervoor induikt, ziet je hem eigenlijk links van u al...
Eigenlijk alles ligt links.
Ja.
Ongeveer.
Ja.
Oké.
Dus ik vond hem, wie dat hem nu niet heeft opstaan, wel een aanrader.
Ik vind wel dat je hem gelopen moet hebben.
Het is een mooiere marathon dan de marathon van Valencia. Maar Valencia loopt je...
Oh ja, qua bezienswaardigheden en zo. Ja, klopt.
Valencia is een betere marathon, omdat het sneller is.
Je moet Parijs gelopen hebben, gewoon omdat het Parijs is.
Als Europeaan.
Is. Ja, voilà. Veel volk. Bekele heeft daar ook nog een toptijd gelopen. Hij is nu wel verbeterd geweest, maar Bekele heeft daar heel lang 2:05:03 hebben staan of zoiets. Dus dat was een toptijd toen.
Ja, want geen lichte marathon, maar alweer, de hellingen zijn niet zo lang en niet zo steil dat ze uw ritme echt volledig kunnen breken.
En voor wie thuis bleef... Of thuis blijft. Ze geven die live uit hè, op de Franse posten. Ik kijk die altijd, want ik vind dat een hele mooie. Ook al is er heel weinig te zien, omdat er maar een kleine kopgroep weggaat en that's it. Hè.
Ja. Maar nee, ik heb hem nog niet... ik kijk weinig marathons eigenlijk.
Ja, ik kijk toch wel, om gewoon te volgen.
Ja. Nog, hè? Hebben we nog iets?
Speciaal voor Parijs? Nee.
Denk het niet, hè?
Nee. Rustig terug met uw talles als je daarmee gekomen bent. Wel toen een staking, dus we hebben daar even moeten wachten.
Ja, wij waren nog wat gebleven, waardoor we safe zaten. Maar toen was het inderdaad staking.
Goed. Volgende.
Rotterdam.
2 weken later.
Yes, 16.
16 april.
Ja.
Wij noemden dat altijd klassiek de eerste warme dag in de Benelux.
We hebben het zo vaak gezien dat zo de eerste dag was waar dat we of de 20 graden aantikten of in de buurt van die 20 graden kwamen. Hè?
Ja. iedere keer, behalve blijkbaar in de coronajaren, dan was de temperatuur laag.
Ja, maar vorig jaar was het ook weer warmer, als ik me goed herinner.
Ja.
Ja, Oké, ik ben hier overgeleverd aan u.
Ah, je hebt hem niet gedaan.
Ik heb hem niet gedaan, nee.
Ja, goed. Dat is een marathon, hè, Christophe. 42 kilometer.
Nee, maar zijn er daar hotspots waar je rekening mee moet houden? Of hellingen waar je rekening mee moet houden? Ja, hellingen nu niet meteen, vermoed ik.
Hoe moet ik... Rotterdam omschrijven. Ik heb de laatste ergens gezegd, dat is de meest gezellige marathon, denk ik, die er is in de korte omgeving van België en Nederland.
Mm-hmm.
Amsterdam is een hele grote. Dat is een mooie ook. Allee, eens je in de stad komt, Vondelpark en zo verder. Maar Rotterdam, qua sfeer, overtreft alles.
Maar van Amsterdam hoor ik toch niet zo altijd positieve geluiden met het stuk langs de Amstel.
Ja, maar daar staat niemand. Hè. Nee. Maar qua lopen, qua parcours, is dat wel een hele fijne.
Mm-hmm.
Maar Rotterdam, qua sfeer... Ja, goed, ik heb het vorige keer nog gezegd. Je hebt Berlijn, naar sfeer sowieso. En je hebt Rotterdam en... Dat zijn voor mij de twee marathons waar ik eigenlijk... En Valencia dan in het laatste stuk alleen, want daar staan ook heel veel stukken niemand. Maar dat zijn de twee marathons waar je 42 kilometer lang voelt dat je support hebt. Er zijn plaatsen in Rotterdam die ik je wel kan aanduiden waar je iets minder volk gaat hebben. Vooral als je na het stadion zit.
Ja.
En die buurt tot aan 15 kilometer gaat dat zijn ongeveer. Daar zal iets minder volk langs de weg staan. Maar elke 5 kilometer staan er hopen mensen gewoon. Dat is niet normaal. Rotterdam, aangezien veel Nederlandse luisteraars hebben ook... die zullen wel weten hoe ze in Rotterdam geraken voor de Belgen. Je kunt de dag zelf proberen op te rijden. Rotterdam start klassiek vrij laat. Ik denk dat ze nog altijd om 10 uur starten.
Ja, we hebben die vraag al gehad. We hebben die ook behandeld in een paar podcasts geleden. Ik denk toch dat ik... liever safe ben.
Ja,
voorhand opgaan.
Ik zou altijd een hotel pakken. Maar doordat ze zo laat starten, kun je het wel riskeren, laat mij zo zeggen.
Mm-hmm.
Ik vind het te laat. Ik zou liever vroeger starten. Als je 2 uur vroeger start, heb je ook zonlicht. Heb je veel lagere temperaturen, moest de zon uitkomen. Want nu, als je om 10 uur start en je hebt een startvak dat wat later ligt... Te snel 11 uur, 11:30 eer dat je over de startlijn gaat. Ja, je zit gewoon in volle zon te lopen als het warm is. En dat is een groot nadeel aan Rotterdam, omdat er ook nergens beschutting is. Waar je in Parijs die 2 bosjes hebt, waar je eigenlijk heel veel beschutting hebt, moest de zon schijnen. Langs de Seine natuurlijk minder, maar je hebt je tunnels weer.
Ja, ja.
In Rotterdam heb je niks. Dat is gewoon volle
open.
Zon. Ja, voilà.
En is het wel een marathon?
Hoe dat?
Ik zie dat je ook naar Lombardije moet lopen.
Ja, het is een marathon, Christophe.
Zover?
Je boekt een hotel in de buurt. Rotterdam heeft niet zo'n uitgebreid metronetwerk.
Mm-hmm.
Waarmee ik wil zeggen, dat ligt meestal zo op één as. Dat ligt allemaal gecentreerd rond Blaak, Erasmusbrug. En dan gaat je naar het zuiden wel wat met uw metro. En een heel klein beetje naar rechts, richting de Kralingse Plas, het zuiden dan van de plas. Maar naar links heb je niks. Dus we waren 1 jaar aangewezen op een bus die we moesten nemen. Dat is wel gelukt. Wij lagen ongeveer 3-4 kilometer uit het centrum.
Ja.
Ik denk dat dat een Van der Valk pleidorp was. Goed hotel, ruime parking, gratis parking, heel belangrijk. Maar we moesten wel een bus nemen. En dat was zo het onzekere geval, 's morgens van, rijdt die bus, rijdt hem niet, moeten we een taxi bellen. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, hè.
Mm-hmm.
Het jaar voordien of 2 jaar voordien lagen we in echt centrum, Citizen X. Dat is bijna aan de start. Heel leuke locatie om te liggen. Alleen zoals in zowat elke grote marathon die groeit en heel veel volk aantrekt, al die hotels trekken hun prijzen gewoon gigantisch op. Zeker in dat weekend.
Ons hotel voor Valencia, nu dat we het over hotels hebben. Ik heb het gewoon al vastgelegd voor de dagen dat we er nog zijn. Voor het marathonweekend staan er nog geen prijzen. Voor de andere dagen wel. En... dat ligt heel laag nu, eigenlijk.
Ah, okay.
Omdat ze nog niet hun volledige prijsmethodiek hebben toegepast op die week. Ze hebben nu we gaan misschien 2 aparte boekingen hebben, maar we gaan wel een veel goedkoper tweede deel van ons verblijf hebben.
Ja.
Tip.
Goed. Dus ja, maar ik denk dat je wel te laat zit om goede hotels nu nog te vinden. Dus als je er eentje vindt, zal het iets verder buiten het centrum zijn. Wat herinner ik mij nog? Ja goed, heel leuke start. Hè. Je hebt Lee Towers die komt zingen, heel veel sfeer. Probeer in Rotterdam niet van startvak te wisselen. Dat lukt heel moeilijk. Die controleren daar heel goed. Dat is mijn ervaring.
Dat is een positief punt.
Dat is een positief punt. Alleen vond ik dat ik recht had op een sneller startvak. En ik kreeg het niet. En dan is dat ambetant als je een bepaalde tijd wilt lopen. Want de start vond ik in het begin vrij smal en heel druk.
Want je loopt onmiddellijk de Erasmusbrug op.
Ja, nu wel, maar toen niet. Toen liepen we eigenlijk nog een heel stukje terug. En de aanloop naar de Erasmusbrug. Maar je liep dan vanuit twee startrijen eigenlijk, links en rechts. En dat maakte het niet zo simpel om op te schuiven. Dus daar is redelijk veel stress in het begin van de marathon bij elk startvak. Maar goed, als je startvak hebt toegewezen gekregen, houd je er in principe aan. En dan,
Vind je dit dan een verbetering, dat je net voor de Erasmusbrug start?
Nee, maar dat is veranderd in de tijd, omdat ze die heel zone gingen heraanleggen en openbreken. Ah, okay. Dus ze moesten daar gaan starten. Ja, en dan Erasmusbrug over. Eerste tip, blaas je niet op. Hè. Allee, je voelt je weer goed. Hetzelfde als in Parijs, maar omgekeerd, nu gaat je bergen oplopen. Wat ik daar soms zag voorbij... Ik heb hem twee keer gelopen voor de duidelijkheid. Wat ik daar soms zag voorbij komen, dacht ik... Ja, als je dit, de hele marathon, volhoudt, dan finish je wel mee met de eerste van voor.
Of je staat in een verkeerd startvak.
Ook al. Maar goed, redelijk zwaar om die brug op te lopen. Loopt die rustig op. Je gaat er een minuut verliezen misschien, van je eerste initiële tempo. Je loopt daar terug naar beneden. Je laat er een hartslag terugzaken en dan begint je nu aan marathon te komen. Je hebt een eerste bocht naar links. En tot daar is het nog allemaal gescheiden, volgens mij, de twee startrijen.
Ja.
Probeer het startvak links te hebben. Omdat je dan binnenbocht hebt. En, omdat ik weet, en ik denk niet dat ze dat veranderd hebben, je eerste bevoorrading is ook links. Dus dan zit je juist. En anders moet je weer beginnen te schuiven en zo verder.
Geen bevoorrading aan de twee zijdes?
Volgens mij niet.
Parijs wel.
Maar daar niet. De eerste bevoorrading aan het stadion van Feyenoord is links. Tenzij ze het veranderd hebben, stuur het ons in, dan kunnen wij het nog posten voor mensen die het niet weten. Rotterdam heeft een vernuftsysteem. Ik weet ook niet of ze het nog aanhouden met hun drinkbekertje met een sponsje in.
Ja. Maar daar hebben we er ook al op gevloekt, hè?
Ik moest ik opnieuw lopen, ik gooi het sponsje onmiddellijk eruit. Want je kunt er niet door drinken. Mm-hmm. Dat sponsje houdt veel tegen. Met dat je niet water verliest, is dat een positief punt. Maar er zit nog water in dat sponsje. En dat is niet zo heel simpel op te drinken. De tip van de beker plooien, gelijk we eens gezegd hebben. Ja. Gebruik die gewoon. Dan
de teutvormen.
Ja. En dan zit je vanaf daar zit je eigenlijk op een hele brede weg. Kun je mensen op je gemak beginnen in te halen. Ik zeg het, de eerste 2-3 kilometer zullen misschien nog wat hectisch zijn. Maar vanaf dan krijg je ruimte genoeg.
Vanaf het moment dat je... Want het stadion van Feyenoord ligt op kilometer 4 ongeveer.
Ja.
Dan heb je ruimte.
Vanaf daar is de ruimte begonnen, laat mij zo zeggen. Maar ja, klassiek toen, nog heel veel druk rond die drankstand natuurlijk. Hè.
Ja.
Iedereen wil water hebben. Ook daar heb ik al eens een tip gegeven. Jij doet dat nu niet, maar pak je eerste flesje water mee. Dan kun je die post overslaan. Mm-hmm. Dan loop je rechts. Dan heb je daar niemand lopen. Dan heb je een zee van ruimte. Je kunt niet vallen. Je moet die drukte niet in. En ook die eerste standen, die zijn klassiek al heel nat, want iedereen is daar aan het smodderen en wil er rap terug weg.
Ja,
dat is heel hectisch. Mm-hmm. Dus maak dat je dan gewoon...
Ik heb gewoon het voordeel dat wanneer ik als wedstrijd loop, dan daar is het niet zo druk. Hè. Tenzij Valencia, waar dat je dan al met honderden in dat startvak zit. Maar dat is inderdaad... Niet voor iedereen en altijd het geval.
Nu ben ik wel aan het twijfelen of wij dezelfde route hebben als vroeger. Dat wij vroeger het stadion niet links lieten liggen. Dat is hertekend geweest.
Ja?
Ja, volgens mij wel. Enfin, de frequente marathonlopers in Rotterdam, want zo zijn ze wel.
Ja,
die lopen daar elk jaar. Fantastisch ook om te zien hoeveel mensen dat keer op keer op keer...
En dat is een eretitel, hè?
Ja. En ik geloof zelfs als je 10 of 15 keer gelopen hebt, dat je daar inderdaad op het podium mocht en zo. Mm-hmm. En dat je een bepaalde hitlijsten komt of dergelijke. Ik ga nu ook even reclame maken voor de groep waar ik heel veel aan gehad heb de eerste keer dat ik marathon ging lopen.
Want daar zit je al vaker positief over geweest.
Ja. Hè? En dat is Rotterdam Marathon 2023, dan dit jaar, deelnemers. En je googelt dat of je zoekt dat gewoon op Facebook. Dat is een groep van een 7000 leden op dit moment. Altijd zoveel leden gehad. Dat is een privégroep, je moet je aanmelden, je moet een goede reden geven waarom dat je wilt lid worden. En je zegt gewoon, kijk, ik loop de marathon van dit jaar en ik hoop hier mensen of tips te ontdekken. Zalige groep.
Mm-hmm.
Een heel hechte community. Ik heb ze in de loop der jaren, want ik spreek nu vanaf 2016, was mijn eerste marathon van Rotterdam. In de loop der jaren heb ik die zien truitjes maken, afspreken, de green room uitbaten, net voor de start waar je samenkomt, waar je spullen kunt laten liggen. Langs parcours staan mensen die mededeelnemers van de deelnemers Rotterdam Marathon aanmoedigen. Je herkent ze gewoon aan de groene truitjes.
Mm-hmm.
En het zijn er heel veel.
Ja?
Ja. Dus onderweg gaat je die ook zien, want die hebben een naam dan op een truitje staan. Ja, je herkent die community en dat is eigenlijk fantastisch. Dat is een groep van daar die daar de marathon doet en die met zoveel mogelijk mensen opnieuw de marathon gaan doen.
Mooi.
Een aantal klassieke dingen die ik daar wel tegenkom elk jaar, en dat is het grappige. Het is de running joke zo'n beetje. Dat ze op 4 weken op voorhand het weer beginnen te voorspellen op basis van de radars die zo online staan.
Oké, ja.
En dan vooral, ken je dat, de 15-daagse voorspelling... Op het moment dat die uitkomt voor die ene dag van Rotterdam al, dus eigenlijk 15 dagen voor
dan wordt daar al ferm op gefocust.
Dan wordt daar al gevloekt van, oh shit, kijk, we gaan regen krijgen. Of weet er iemand welk weer het zal worden? Dat is klassiek. Je voelt die nervositeit toenemen.
Toenemen.
En dan de gebruikelijke leden die erin zitten, die dat elk jaar al weten, die stoken de boel nog een beetje op. Dus dat is wel grappig.
Extra.
Maar, en... Dat meen ik nog altijd. Mensen die daar in hun eerste marathon gaan lopen, maak je lid van die groep. Je gaat er heel veel aan hebben. Ook het enige wat, en dat is binnen elke groep natuurlijk, trainingsschema's, hoe dat je moet trainen, wat moeten we hoeveel dashers moeten we lopen.
Dat is heel simpel.
Ja.
Het is trainaren, installeren. En...
Ja, maar nu zijn we reclame maken voor uw app. Ik niet, want ik heb geen aandelen. maar daar ook klassiek, zoals in alle groepen die daar zitten. Iedereen heeft er een mening over.
Ja,
iedereen
ja.
heeft een ander schema. Volg wat u goed uitkomt.
Maar volg één ding.
Ja, voilà.
En schipper niet.
Nee, want dat wil laatst ook nog ergens beantwoord. Hè?
Ja. Het is een marathon. Qua bochten lijkt het mij mee te vallen.
Ja, het zijn ruime bochten ook. Dus op zich kun je daar heel vlot door. Mooie grote brede straten. Alleen kom je ergens op een soort fietsdreefpad. Dat is wat smaller, maar dan is je groep al heel goed uitgedund en kun je overal wel lekker passeren. Dat is eigenlijk rond kilometer 10 zo.
Dat havenspoorpad.
Ja, klopt. Het zal een oud havenspoor geweest zijn dan, hè. En dan kom je op een van de eerste schone punten die er zijn. En dat is rond kilometer 15.
Ja, slingen.
Ja, want daar gaat je een lus maken. Die lus is, ik denk, een kilometer heen, een kilometer terug. Maar dat is een metrostation. Dus daar zijn klassiek heel veel mensen die komen supporteren. Want eigenlijk iedereen na de start pakt de metro naar Slingen.
Ja, oké. Okay.
Bijna iedereen.
Tip, ja, dat is een mooie tip.
Ja, dus je kunt eigenlijk vanaf... Beurs, want daar gaan de meesten dan de trein of de metro het eerst pakken, richting Slingen gaan.
Want daar kun je ze heel vaak zien.
Daar zie je ze sowieso 2 keer en dan loop je een beetje naar het noorden en dan zie je ze nog 2 keer.
Ja.
Als je uit de drukte wil blijven, dan zou ik persoonlijk naar het Zuidplein gaan, de metro. Dan zie je ze, als je langs noorden eigenlijk inkomt en een stukje afwandelt, kun je ze ook 2 keer zien, dan zie je ze 1-4 keer.
Mm-hmm.
Maar geloof mij, op dat kilometer punt 15 is het gigantisch druk.
Ja.
Heel moeilijk om mensen te herkennen als loper.
Omdat er zoveel volk staat.
Ja, we hadden een groep van 7-8 man staan, dus bij ons was dat iets gemakkelijker. Maar die zijn ook niet op dat dubbelpunt gaan kijken, want daar mis je sowieso je supporters. Ook klassiek in Rotterdam zijn de bandjes langs de kanten. Die proberen daar om de zoveel kilometer een band te krijgen.
Superveel solsleutels op dat parcours hier.
Maar dat is leuk. Dat is live muziek, dat is opzwepend, dat is... Ja, super. vergelijk het een beetje met de drummers in Valencia. Mm-hmm. Die heb je ook een paar keer daar. Hier is dat gewoon nogmaals zoveel.
Ja.
Dus dat is wel, wel heel tof. En dan vanaf 20 begint voor mij zo een moeilijker punt, laat me zo zeggen. Brede banen.
Een overgangspunt. Je loopt terug richting Erasmusbrug, maar dat duurt lang.
Ja, 20, halve marathonpunt. Iets minder volk, omdat dat heel brede wegen zijn. Er staat wel nog volk. Maar
het voelt verder weg.
Ja, en omdat je juist uit een heel drukke zone komt waar heel veel supporters gaan staan. Iedereen gaat ook terug die metro opvliegen om terug naar Beurs te gaan of naar Blaak om daar verder te supporteren. Ik weet, op 25 heb je nog een bevoorrading. Daar is nog relatief rustig. En dan gaat je eigenlijk terug de brug over. En voor mij persoonlijk begint de marathon van het moment dat je de brug overkomt terug en dat je opnieuw de stad gaat inlopen.
Mm-hmm.
Vanaf daar begint hem. En dan gaat je rond kilometer 28 zitten. Je gaat de brug over, je loopt naar beneden. Ook weer heel relaxed lopen daar. Ik weet dat er nog een sponsorzone is in de buurt. En dan gaat je eigenlijk een tunneltje moeten pakken.
Ja, je loopt onder het finishstuk door.
Ja, onder de laatste 700-800 meter loopt je door. Dat is een heel klein tunneltje, dat is niet zo erg. Als het warm is op dat moment, is dat het meest leuke punt waar je kunt lopen.
Omdat je even verkoeling hebt.
Ja, klopt.
Even schaduw.
Maar op het moment dat je dan boven komt, want je moet dat tunneltje terug omhoog, kom je terug op een zone waarin heel veel publiek gaat staan, want dan gaat je richting kubuswoningen. Je gaat dat wel herkennen.
Bekend stuk in de marathon. Ja, hè?
Die ziet je van daaruit liggen. Loop je eigenlijk op Blaak. En vanaf daar gaat je de eerste beginnen te kruisen. Want eigenlijk de weg terug is dezelfde weg.
Is dubbel,
weg.
Hè? Ja.
Die loopt dubbel gedurende toch een kilometer of... ik schat dat dat...
Ja, van 25 tot...
Een vijftal kilometer. Vier kilometer gaat dat dubbel lopen, ongeveer.
Meer, hè? Want je loopt al van voor de Erasmusbrug dubbel. Allee, loopt je dezelfde...
Nee, ja, maar daar loopt niemand niet meer.
Daar loopt niemand
niet
meer
op dat moment. Want dat is een start geweest. Nee, ja. Maar de andere stukjes wel, daar ga je de eerste zien doorkomen. Dus onder die kubuswoningen door. En dan kom je in zones waar publiek staat, waar ze al stevig gedronken hebben, naar mijn mening. Waar sfeer is, waar ze roepen. Micro's, noem maar op. Ja, dat is een fantastische zone. Heen en terug straks.
Ja.
Alleen, en daar komt het moeilijkste punt.
Tralingse Plas.
Ja. Dat is de dag dat daar iemand kan vinden hoe dat daar meer sfeer kan komen. En dat je daar, ik zeg maar iets, honderdduizenden mensen nog kunt afzetten langs de kant en die daar moeten blijven staan. Ja, dan heb je een zone waarin je kunt overleven.
En toch heb je daar 8 muziek.
Maar daar zit,
punten.
In mijn tijd zal ik zeggen, 5 jaar geleden, zat er een kleine gast te drummen. En ik denk dat alleen zijn mama en papa langs hem stonden nog. Drumde wel heel goed. Maar voor de rest zat er niemand bij, bedoel ik. Terwijl in die dubbele zone, de heisa-zone, laat het me zo noemen, ja. De lawaai-zone, daar staan ze met rijen dik. Dat is niet normaal. Maar ja, daar wordt het vechten tegen de man met de hamer en het duiveltje op de schouder. Ik heb daar al ooit, in mijn eerste heb ik daar moeten wandelen.
Dat was een kilometer of 8 dat je dan relatief...
Dat is de zone waarin eigenlijk dat duiveltje op je schouder zegt, och, als je even wilt wandelen, hier kan dat wel, want hier staat toch niemand. Doe maar rustig. En dat engeltje zegt dan, nee, blijf lopen, want als je nu begint te wandelen, dan gaat dat... Ja, dat doe het daar niet, echt waar.
Moeilijk punt dus.
Ja, daar trekt niemand u erdoor.
Mm-hmm.
En moest ik tijd te veel hebben, dan ging ik daar echt op het punt staan waar niemand staat en wilde een hele dag gaan schreeuwen, gewoon om mensen daar terug voor
te krijgen. Ter door te helpen.
Ja. Dat is wel het punt waar je ook weer een beetje schaduw gaat krijgen.
Ja.
Zeker als je dicht onder de bomen gaat lopen.
Mm-hmm.
Dat is het punt volgens mij ook waar schermen staan, waar boodschappen op gaan komen. Dat hebben ze ook geprobeerd, om daar persoonlijke boodschappen van familie te
delen. Omdat je ze daar kunt zien, want minder druk.
Ja. Maar eens dat je terug uit die saaiere zone komt, laat mij zo noemen, kom je opnieuw in chaos, in muziek, in sfeer. En als je daar nog goed zit, vanaf daar eigenlijk, vanaf Kralingse Plas, bevoorrading, laat mij zo noemen, voordat je de bocht naar links gaat maken, als je daar goed zit, daar kun je mensen beginnen op te rapen, want daar gaat je vliegen.
Dus eigenlijk, het het geroep en getier begint al na de bevoorrading terug.
Ja.
Het is niet pas op het moment dat je terug naar het dubbele stuk gaat.
Nee, als je het sponsje zoekt op de kaart, hè, het zuiden van de Kralingse plaats eigenlijk, vanaf daar begint het terug.
Ja.
Want daar kom je eigenlijk in wijken en die wijken die doen er allemaal mee.
Mm-hmm.
Die zijn daar heel actief. Ja, en dan krijg je terug je dubbelzone. Heb je goed gelopen en loopt je redelijk vooraan, zie je daar natuurlijk weer de mensen die later gestart zijn,
ja,
die trager lopen. Dat geeft je ook weer frisse moed.
Mm-hmm.
Ja, en vanaf daar is het eigenlijk gewoon ja, nog een viertal kilometer afzien tot aan de finish. Opnieuw onder de kubuswoningen door. Dan komt je op Blaak.
Ja.
En eens je op Blaak bent, begint je te beseffen, ik ben er bijna. Je pakt de bocht naar rechts.
Chantal staat daar.
Chantal.
Blaak.
Ah ja, ja, kan. Je pakt de bocht naar rechts en dan zit je in de verte ziet je de finish liggen.
De befaamde koolsingel.
De koolsingel. Je draait de koolsingel op. Geloof mij, die is langer dan dat jij op dat moment nog denkt. Dus iedereen begint er gewoon snel...
Berlijnachtig, Brandenburger Tor, waar dat je denkt van...
Berlijn loopt niet bergaf. Berlijn loopt zelfs terug, lichtjes bergop, vind ik, als je aan de Brandenburger Tor komt. Dat is een mensenzee daar, je loopt eronder door en dan is het ook nog heel lang. Maar Berlijn loopt niet bergaf. De koolsingel loopt bergaf. Dus je begint er echt te zweven. Het is een van de mooiste finishes die ik ooit gedaan heb.
Ja.
Ook al was ik toen doodop in mijn eerste. In mijn tweede heb ik dan wel goed gelopen. Maar ook rijden dik, volk, loop bergaf. Je denkt dat je nog heel snel aan het lopen bent. En je ziet die finish, dus je wilt er naartoe, maar het duurt langer dan je denkt. Dus je moet weer volhouden. Nee, ja, top.
Over hoeveel meter spreken we? Want op het kaartje vind ik dat moeilijk in te schatten.
Ja, ik dacht dat het toen zelfs nog 700-800 meter was. Ik weet niet of ze hem verkort hebben, maar het lijkt mij op het kaartje in te schatten dezelfde finish te zijn als vroeger. Dat is 700-800 meter vanaf de bocht dat je naar rechts neemt.
Mm-hmm.
Dat doet pijn, hè.
Maar anderzijds, positieve pijn.
Ja, want het is uw laatste...
Ja.
Vergelijk een beetje met Valencia.
En je wordt vooruitgestuurd.
Ja, Valencia moet je wel redelijk steilberg aflopen. Hier is gewoon lichtdalend de ideale lijn om nog snel te lopen.
Ja.
Ja. Voor zover ik me herinner, de finishzone in Nederland is oké. Okay. Niet wauw, niet dat mij daar echt bijgebleven is. Je hebt daar van alle fotomomenten waar je nog met je tijd op de foto kunt en zo verder, maar daar hebben ze echt allemaal buiten de finishzone gelegd.
Mm-hmm.
Maar ja, ik zeg het, een hele mooie marathon. Heel veel volk, zeker in de laatste kilometers. De laatste 4 kilometer heb je volk dat je nodig hebt.
Je snapt dat hem uitverkocht is.
Absoluut.
Zowel Parijs als Rotterdam.
Parijs had ik niet verwacht dat die zo snel uitverkocht zou zijn. Rotterdam wel. Dat gaat sneller en sneller gaan de komende jaren. De prijs, tarief van Rotterdam is beperkt. Je krijgt er een enorme sfeer. Ik zeg u, er zitten 7000 leden alleen in die marathon Rotterdam voorbereiding. Of deelnemers. Waarvan er elk jaar een heel aantal opnieuw deelnemen. Dat is, voor die mensen is Rotterdam wat Valencia voor u is. Ik moet die dit jaar opnieuw doen.
Mm-hmm.
En dan heb je nog goede nieuwe marathoners die erbij komen, die ook het advies krijgen, ja, doe Rotterdam maar als eerste, want dat vergeet je nooit.
Ja.
Moest ik tijd gehad hebben dit jaar, ik heb het al gezegd, had ik hem sowieso gelopen, alleen maar voor de sfeer, niet voor een tijd. En als ik zie dat in mijn planning voor volgende jaren ergens dat kan passen, ga ik hem zeker nog eens doen.
Ja, ik wil hem ook sowieso gaan doen. Hè?
Ja. Ik zal eerder naar daar gaan dan dat ik zeg, Marathon van Utrecht heb ik nog niet gelopen bijvoorbeeld, ik wil die eens lopen. Nee, dat interesseert me niet. Dus echt voor sfeer en gezelligheid moet je in Rotterdam zijn.
Mm-hmm.
Ja,
mooi. Ik heb nu een beetje spijt dat ik mee... Nee.
Voor de duidelijkheid, ik ben niet gesponsord door Marathon Rotterdam.
Stel je voor.
Nee. Ja, allee, ik kan niks anders erover zeggen. De beleving die ik in Rotterdam gehad heb, tot 2 keer toe. Ik heb daar een hele slechte marathon gehad, waarin ik eigenlijk ziek was dat ik hem niet had mogen lopen. Ik heb hem toch gelopen. Ik heb daar afgezien, maar ik ben heel blij dat ik daar de finish gehaald heb.
Mm-hmm.
Ik denk dat ik daar 4:09 in mijn tweede marathon deed of zoiets.
Ja.
Eerst was 3:56 en de tweede...
Ja, ik weet
tweede...
dat. Wim heeft er opgegeven een keer met een bloedneus.
Ja, klopt. Maar ja, super heet, super warm. Ja. Ik had sinusitis toen. Ik had niet mogen lopen. Er kwam snot uit mijn oren zelfs op dat moment.
Smakelijk beeld.
Ja, heel gevaarlijk om toen ook gelopen te hebben, want ik zat met ontstekingen in het lichaam, dus ja. In principe mocht je dan niet lopen. Maar de sfeer heeft mij daardoor geholpen, dat was magisch.
Je zou niet door de neckcheck geraakt zijn.
Nee. Dat was op de ochtend van de marathon, wist ik, dit loopt fout. Toch, en ik had handschoenen mee, omdat het is daar wel koud bij de start, maar het ging warm worden. En ja, ik heb altijd koude handen, dus ik wou handschoenen mee. Ik heb eentje moeten weggooien aan kilometer punt 20, omdat die gewoon volgesnut was van alles wat ik aan het verliezen was.
Mm-hmm. Smakelijk.
Maar dan nog, topmarathon, ja. Echt waar. Ja.
Ja, en sowieso, als je ziet dat we gevraagd worden om de voorbeschouwing te doen, zijn er ook heel wat lopers die dat hem gepland hebben. Hè?
Ja, schrijven we dan op die Facebookgroep, kun je daar volgen. En dan ga je de beroemde berichten zien welk weer wordt het... Op marathondag.
Zalig.
Ik geloof, ondertussen hebben ze ook een weerman erbij betrokken, die dan wel effectief probeert te voorspellen hoe en wat. En ja, dat
lokaal.
Wel.
De lokale Ruben Weitjens voor dat wij gebruiken voor het Limburgs weerbericht.
Ik heb, en als ik naar marathons ging, ik probeerde altijd online wat informatie te vinden over de marathon. Ik heb nooit in de 12 marathons, denk ik, 13, ik weet niet of ik er gelopen heb ondertussen. Na een tijd houd je dat zo niet meer step bij.
Mm-hmm.
Ik heb nog nooit ergens een marathon gevonden waar ik zo'n groep had, waar ik zoveel informatie kon gaan halen.
Ja.
Dus je vindt dit niet voor Berlijn, je vindt dit niet voor Valencia.
Nee, want ik zit in de Facebookgroep van Valencia, maar inderdaad, daar wordt dat niet gedeeld, die info.
Nee. En dat is ook heel wisselend publiek. Hier in Rotterdam, ik denk dat... Ik zit er nu nog in. Ik heb nu de laatste 5 jaar niet meer gelopen. Er is niemand die mij eruit gaat gooien, hoop ik, na vandaag. Maar dat is leuk om te volgen. En
dat is ook gewoon niet bij te houden, hè.
Nee.
Je gaat geen inschrijvingen kunnen checken, dat is...
Nee, maar ik zie als ze dan de inschrijvingen openen voor de Green Room, dat is het direct volzet. Mm-hmm. Nieuwe truitjes bestellen, onmiddellijk. Tof.
Het goed leeft.
Goed concept.
Ja. Ja. Oké.
En ik denk een van de bezielers of bestuursleden tussen aanhalingstekens heeft ondertussen ook nog een hardloopwinkel in Rotterdam overgenomen. Dus die is zijn passie gaan verder zetten in de sport. Meen ik laatst gelezen te hebben. Ik heb minder tijd voor de socials de laatste tijd, maar... Ja,
want er zitten nog een paar berichtjes in onze inbox.
Ah, moet ik nog antwoorden?
Ja.
Sorry, dan. Ik heb heel weinig tijd gehad.
Geen probleem.
Vanaf volgende week heb ik terug tijd voor sport en gewoon. Minder feesten.
Omdat je door de festiviteiten uit bent.
Ja, het festivalseizoen is bijna voorbij.
Ja, want je waart niet de enige jarige binnen de familie. Hè?
Ook niet.
Met een iconische verjaardag.
Ja.
Ja. Nee, oké. Ik denk dat we... verteld hebben wat we wouden vertellen. Hè.
Als jij al warm geworden bent van Rotterdam nu, dan is het goed. Dan hebben we weer...
Ja, maar op zich, ik zag het ook wel zitten om die effectief te doen. Het is alleen met dat ziek zijn en het 2 keer ziek zijn eigenlijk op 1,5 maand, op 2 maanden, dat ik dat plan heb laten varen. Ik heb nog geen andere keuze gemaakt, want die vraag wordt mij ook gesteld vanuit verschillende hoeken. Van zit je er al uit? Heb je je al ingeschreven voor een? Maar op dit moment niet. Ik lijk nu ook weer zo even te plafonneren. Wat buikpijn, wat rugpijn, spierpijn. Buikspierpijn, rugspierpijn. Want buikpijn is iets anders.
Ik wou heel graag gaan supporteren in Rotterdam.
Maar je kunt niet, hè?
Ja, ik had normaal een verjaardagsfeestje opstaan.
Ja? Ah, dat gaat nu niet door.
Dat gaat niet door. Op zaterdag.
Mm-hmm.
Het enige probleem is nu, ik heb zondag een communiefeest van een neefje. En dat begint middags.
Dus, dat is onhaalbaar. Geen optie. Nee. Geen optie.
Dus iedereen succes daar.
Ja.
Ja, Parijs is een beetje ver, dat ga ik niet doen.
Alhoewel, Parijs met de tallies.
Ja,
het is vooral kostelijk.
Ik zal via de app volgen.
Ja.
Want we kennen heel veel mensen die ze allebei gaan lopen. Dus we gaan zeker volgen. Ja.
Vooral Parijs, eigenlijk.
Ja. Goed, laat weten als je nog vragen hebt. Maar...
Dan proberen we ze...
Of als we fouten hebben zitten in deze aflevering, want we hebben ze toch 2 keer...
Ja, die van de wereldrecorden van de vrouwen, daar twijfel ik dus serieus aan.
En dat zetten we wel recht in de volgende podcast. Ja. Maar volgens mij enkel wanneer de vrouwen niet gelijktijdig starten.
Ja, ik ben niet zeker.
Oké. We zoeken het uit.
Ça va, is goed. Druk niet op het verkeerde knopje, hè, want anders krijg je nog een keer...
Dat?
Ah, ik word er blij van.
Meer royalties. Ja. Nee, we gaan fatsoenlijk afsluiten.
Ça va, dit was aflevering 61, jongens.
Ja, tot binnenkort.
Ja.
En dan we terug over voorbereiding hebben, hoe het zit.
Ja, want...
Blessures.
Trainaren. Ja.
Goed.
Yes, tada. Salut.